Dames en heren, een goeie avond en van harte welkom op deze concertinleiding. Wat kunnen we verwachten vanavond? Een concert met cellomuziek, uitgevoerd door Marie-Elisabeth Hekker op de cello en José Calerdo aan de piano. Oorspronkelijk stond Louis Lortie aangekondigd als pianist, maar jammer genoeg moest gij door ziekte afzeggen en deze avond wordt gij vervangen door de Argentijnse pianist José Calerdo. De celliste van dienst is, zoals al gezegd, Marie-Elisabeth Hekker. Zij geldt momenteel als een van de meest beloftevolle cellisten in Europa en dat heeft ze mede te danken aan haar deelname aan de Rostropovich-wedstrijd in Parijs in 2005. Daar zorgde ze voor een echt spektakel en in de 30-jarige geschiedenis van het concours won ze als eerste zowel de eerste prijs als twee speciale prijzen. Op haar programma toen stond onder meer het eerste celloconcerto van Prokofjev, dat ze samen met haar broer aan de piano uitvoerde. En zoals alle zesde finalisten waagde ook zij zich aan het eerste celloconcerto van Shostakovich. En dat deed ze uitmuntend. De Duitse en Franse televisie wijden een uitgebreide documentaire aan haar en sindsdien staan tal van dirigenten en orkesten, zoals ook bijvoorbeeld de Wiener Philharmoniker, in de rij te drummen om met haar samen te werken. Maar daarnaast brengt ze overal ter wereld kamermuziekprogramma's, zoals deze avond met werk van Francis Poulenc, Leos Janáček en Frédéric Chopin. Twee Fransmannen en een Tsjech, vandaar de titel in het programmaboekje Franse cellosonates en een Tsjechisch sprookje. En daarmee ben ik bij het eerste puntje gekomen dat ik graag tijdens deze inleiding zou willen bespreken en waar ik het in de programmabrochure ook kort over gehad heb, namelijk de cellosonate als genre. Voor het ontstaan van de klassieke sonate moeten we teruggaan naar de tweede helft van de 18e eeuw. Dit betekent niet dat er voorheen geen sprake was van sonates. Het woord sonata kwam tijdens de 17e eeuw zelfs vrij regelmatig voor op de titelpagina's van Italiaanse muziekpublicaties. De term sonata sloeg aanvankelijk op de instrumentale voor- en tussenspelen bij overwegend vocale werken. Pas na 1630 werd de term sonata ook gebruikt om op zich staande instrumentale composities mee aan te duiden. Heel gekend zijn bijvoorbeeld de sonates van Antonio Vivaldi. Deze sonates uit de barokperiode zijn echter meestal composities die voor een kleine groep, meer doorgaans van 2 tot 4 instrumenten, met een basse continuo. En deze sonates bestaan uit diverse secties of onderdelen in heel contrasterende tempi. Binnen dit algemene schema is er uiteraard een grote verscheidenheid mogelijk. Van een echte norm was helemaal nog geen sprake. Pas vanaf de 18e eeuw ontstond er wat eensgezindheid met het opkomen van de klassieke sonate. Aanvankelijk bestond deze uit 3 delen, waarvan het eerste snelle hoofddeel een typisch vormschema vertoont, namelijk de hoofdvorm of de sonatevorm. Het tweede langzame deel is meestal in liedvorm geschreven en voor het derde en laatste deel tenslotte wordt nogal vaak een ronde vorm gebruikt. Deze sonates kwamen voor bij Haydn, Mozart en Beethoven. Dit waren vooral composities voor een klavierinstrument, een clavecimbal of een pianoforte. Ook sonates voor klavier en piano, voor klavier en viool, met de viool in een begeleide functie, werden regelmatig uitgevoerd. Sonates waarin het klavier echter werd gecombineerd met een ander instrument kwamen slechts sporadisch voor en waren meestal van de hand van componisten die zelf dit andere instrument bespeelden. Zo componeerde de Italiaanse componist Luigi Boccherini, een uitstekende cellist, een aantal sonates voor zijn instrument en klavier. Wel is het zo dat de piano nog steeds op het voorplan stond en de cello meer als extra begeleiding gebruikt werd. Vooral in het lage register dan. We moeten immers weten dat de piano toentertijd nog niet zo ontwikkeld was als in de 19e eeuw en het zeer moeilijk was een uitgebalanceerde compositie te maken waarin de cello en de piano een gelijk aandeel voorgeschoteld kregen. Moesten componisten toen al de typische sonore kwaliteiten in de verf willen zetten, zou de pianoklank gewoon in het niets verdwijnen. Vandaar dat het tot 1796 geduurd heeft vooraleer er van echte cellosonates sprake was. Toen componeerde Beethoven zijn twee cellosonates opus 5. Deze composities gelden als het scharniermoment in de geschiedenis voor de cellosonate. Een internationaal gerenommeerde componist, want dat was Beethoven toch, componeerde een volwaardige sonate voor cello en piano. En doordat hij beide instrumenten op een gelijk niveau plaatste, maakte hij prompt een eind aan de toen gangbare praktijk waarin de cello hoofdzakelijk als ondersteunend basinstrument optrad voor de prominente pianopartij. En zoals in andere genres, zoals bijvoorbeeld de symfonie of het strijkkwartet, geldt Beethovens werk ook hier als standaard. En daar hebben heel wat componisten mee geworsteld. Vooral dan componisten uit Duitsland en Oostenrijk. Want of die componist nu Beethovens traditie wou verder zetten of afwijzen, wou herdefiniëren of wou heruitvinden, op de een of andere manier zat hij altijd verstrengeld in het web dat Beethoven met zijn uitzonderlijke composities rond zich gesponnen had. En zo ontstond het wijdverspreide beeld van de 19e-eeuwse romantische componist die eenzaam en verlaten op een zolderkamertje worstelt met zijn composities. Hij probeert zijn diepste emoties van het moment rechtstreeks om te zetten in een kunstige klankentaal. Dit geeft aanleiding tot de vaak gehoorde uitspraak dat grote kunst slechts uit pijn en lijden kan geboren worden. En zelfs al zit hier ongetwijfeld een grond van waarheid in, toch mogen we er niet van uitgaan dat de omstandigheden waarin een kunstwerk tot stand komt rechtstreeks vertaald zijn in het werk zelf. De muziekgeschiedschrijving en daarmee ook heel wat toelichtingen bij composities hebben doorgaans een sterke neiging om te fixeren op het biografische. Waar werd een componist geboren? Wanneer en bij wie studeerde jij? In welke omstandigheden schreef jij deze of gene compositie? Droog feitenmateriaal dat in sommige gevallen misschien interessant is, maar zelden iets wezenlijks bijbrengt over wat er nu eigenlijk in een bepaald muziekstuk te horen valt. Laat staan wat daar het esthetische belang zou van kunnen zijn. Helemaal anders is het met de werken die deze avond op het programma staan. Daar is wel een verband tussen de ontstaansgeschiedenis van het werk en het leven van de componist, zoals u wel zal merken tijdens de bespreking van de afzonderlijke werken. Laten we beginnen met Francis Poulenc. Francis Poulenc werd in 1899 geboren in een rijke familie. Zijn vader stond aan het hoofd van een groot farmaceutisch bedrijf en reeds op jonge leeftijd kreeg hij pianoles van zijn moeder, die een begaafde pianiste was en later kreeg hij ook les van meer gerenommeerde pianoleraars. Als componist was Poulenc echter autodidact. Zijn eerste composities maakte hij rond zijn 18e, zonder dat hij enig compositieonderricht genoten had. Toch genoot hij met deze composities heel wat succes en kon hij deel uitmaken van de zogenaamde Groupe des Six, waarvan ook Auric, Duret, Honegger, Milhaud en Taillefer deel uitmaakten. Deze groepering, dus de Groupe des Six, werd aangevoerd door de schrijver Jean Cocteau en verzette zich tegen de opgeblazen romantiek van een Richard Wagner. Poulenc leefde het grootste deel van zijn leven in zijn geboortestad Parijs. Daar overleed hij ook in 1963 en werd hij begraven op het beroemde Parijse kerkhof Père Lachaise. Ooit werd Poulenc eens beschreven als een componist met twee persoonlijkheden, die van een monnik en die van een deugniet. Deze beroemd geworden uitspraak vertaalde een gevoel dat de componist zelf al had geuit. Zijn katholieke overtuiging schreef hij toe aan zijn vader, afkomstig uit de prachtige Zuid-Franse Aveyron-streek, terwijl hij van zijn moeder zijn kwajongenskant meegekregen zou hebben. Zij was een echte Parisienne, die zowel kunstenaars als handwerklieden in de familie had. Poulenc ging de verschillende tegenstellingen in zijn complexe persoonlijkheid niet uit de weg. Hij kon zich volledig laten gaan in het Parijse nachtleven, maar had ook behoefte om zich op het platteland terug te trekken om zich te concentreren op zijn werk. Hij vond vrij snel een weg om zijn homoseksualiteit te aanvaarden, iets wat in het begin van de 20e eeuw helemaal niet zo eenvoudig was. terwijl vrouwen ook een belangrijke plaats in zijn leven, bleven innemen. Ondanks zijn vrije levensstijl kende Poulenc ook diep religieuze gevoelens, die vooral de kop opstaken op emotioneel moeilijke momenten. Van deze religieuze kant is hij zich vooral bewust geworden in 1936, toen de jongere componist en ook zijn vriend Pierre-Octave Ferrault in een verkeersongeluk op gruwelijke wijze om het leven kwam. Toen hij het nieuws en de omstandigheden van het voorval, Ferrault werd namelijk onthoofd, vernam, vertrok Poulenc prompt op pelgrimstocht naar Rocamadour, waar de Zwarte Madonna vereerd wordt. Deze ervaring betekende veel voor de componist en zou hem aanzetten tot een aantal belangrijke religieuze werken. Een week na zijn bedevaart voltooide hij zijn Litanie à la Vierge Noire. In 1937 volgde de Mis in Sol Groot en in 1938 componeerde hij zijn Motet pour un temps de pénitence. Iets later, in 1940, begon hij aan zijn sonate voor cello en piano, opus 143, die vanavond op het programma staat. Maar het componeren ervan liep niet van een leien dakje. Poulenc wist helemaal niets af van de cello en deed een beroep op Pierre Fournier om hem te helpen met de technische aspecten van de cello. Omdat Poulenc zelf niet vertrouwd was met de cello, valt het dan ook niet te verwonderen dat hij er meer dan 8 jaar aan gewerkt heeft. Fournier hielp Poulenc wel met het componeren van deze sonate en samen met hem voerde hij ook de première uit. Deze vond plaats op 18 mei 1949 in de Salle Caveau in Parijs. Als we het werk zelf bekijken, valt op dat de sonate uit 4 delen bestaat, die alle gekenmerkt zijn door een 3-delige structuur met een contrasterend middendeel. In het eerste deel, met aanwijzing Allegro Tempo di Marzia, wisselen opgewekte, fanfare-achtige motieven af met meer lyrische passages in de cello. De aandacht is niet zozeer gericht op het uitwerken van een bepaald thema, maar wel op verschillende melodietjes die op een speelse manier behandeld worden, onder meer door een veelvuldig gebruik van pizzicato's, zowel in de cellopartij als in de pianopartij. Het tweede deel is een traag en ernstig cavatine en heeft een uitgesproken zacht en lyrisch karakter met een evenwichtig samenspel tussen de 2 instrumenten. Na een korte inleiding speelt de cello een treurig en nostalgisch thema dat door de piano verder zal uitgewerkt worden. Het derde deel, misschien wel het meest uitzonderlijke deel, is een zogenaamd balabille, in plaats van een gebruikelijk scherzo. Een balabille is de benaming voor een soort dansmuziek die vaak gebruikt werd in de 19e-eeuwse opera en ook in balletten van die tijd is er vaak sprake van een balabilla. Wat Poulenc er eigenlijk mee wou bereiken, is een eerder speels intermezzo, zoals de aanduiding très animé et gai ook weergeeft. Na dit speelse deel volgt de finale met een duidelijke 3-delige structuur. Het deel begint met een dramatisch uitgewerkt thema, gevolgd door een levendig en snel presto-gedeelte, waarna op het eind opnieuw plaatsgemaakt wordt voor dramatiek. En dit is heel typisch voor Poulenc, namelijk de opeenvolging van grotere en kleinere thema's zonder dat die echt diepgaand worden uitgewerkt. Algemeen kan men stellen dat Poulenc nieuwe melodieën wist te maken in een tijd waarin men van mening was dat er op dat terrein weinig nieuws te ontwikkelen viel. Zijn composities zijn zeer sterk op die melodie gericht en hij houdt daarbij ook vast aan de tonaliteit. De beste samenvatting van Poulenc's muziek in de plaats in de geschiedenis van de 20e eeuwse muziek gaf hij zelf in een brief uit 1942. En ik citeer Poulenc, citaat, ik weet maar al te goed dat ik niet tot de componisten behoor die harmonische vernieuwingen doorvoerde, zoals Igor, daar bedoelde hij natuurlijk Igor Stravinsky mee, Ravel of Debussy, maar ik geloof dat er plaats is voor nieuwe muziek die geen rekening houdt met andermans akkoorden. Was dat niet het geval bij Mozart en Schubert? Einde citaat van Poulenc. Na deze cellosonate volgt een kort sprookje van ongeveer 12 minuten van de hand van Leos Janáček. De ontstaansgeschiedenis van Pohádka, wat sprookje betekent in Tsjechisch en waarvan ik hoop dat ik het juist uitspreek of althans de juiste klemtonen leg, weerspiegelt de onzekerheid van Janáček in de zoektocht naar zichzelf als kunstenaar. Tragische gebeurtenissen drukten een stempel op zijn leven. In 1890 verloor hij zijn zoon Vladimir en in 1903 zijn dochter Olga. En zijn huwelijk met Zdenka Schulz was heel ongelukkig. Dit verklaart de depressieve toon die in veel van Janáček's muziek te bemerken valt. Hoewel hij in het midden van de 19e eeuw werd geboren, behoort Janáček's beste muziek tot de 20e eeuw. De reden hiervoor ligt in het feit dat hij het grote deel van zijn composities tijdens de laatste jaren van zijn leven componeerde. En zoals bij veel Centraal-Europese componisten vormde de volksmuziek het bevrijdende ingrediënt van zijn loopbaan. Reeds in 1888 begon hij, net zoals Bartók in Hongarije, Moravische volksliederen in kaart te brengen en te bestuderen. Hij maakte niet alleen de ritmische, maar ook de melodisch-harmonische patronen van die volksmuziek tot bestanddeel van zijn eigen composities. En net zoals bij Poulenc duurde het een aantal jaren vooraleer de compositie die vanavond op het programma staat voltooid was. Janáček begon aan dit duet in 1910, op het moment dat zijn dochter Olga net was gestorven. Tijdens de première op 13 maart van hetzelfde jaar verraste de componist het publiek door te beweren dat dit slechts een fragment was van een later geplande compositie. Maar deze compositie zou er nooit komen. Wel kwam er een herwerking waarbij de bestaande drie delen werden uitgebreid met een rustige finale waarin motieven uit het eerste deel werden verwerkt. Toch voldeed deze compositie nog steeds niet aan de verwachtingen van de componist, zodat hij er uiteindelijk voor opteerde om het oorspronkelijke werk uit drie delen uit te geven, zonder eigenlijk al te grote veranderingen door te voeren. We waren op dat moment wel al meer dan 14 jaar verder. Ik vertelde het al, Pohádka betekent sprookje en Janáček probeerde dit sprookje dan ook op muziek te zetten. De inspiratie voor het verhaal vond hij in een gedicht van Suchowski. Het verhaal gaat als volgt. De mythische tsaar Berendjai belooft zijn zoon Kasjai, de heerser van de onderwereld. Maar tijdens een poging om Kasjai te liquideren, wordt Ivan, dus de zoon van de tsaar, verliefd op Maria, de mooie dochter van Kasjai. En dit loopt natuurlijk niet van een leien dakje. Kasjai verzet zich tegen deze liefde en de twee tortelduifjes, Ivan en Maria, proberen samen te vluchten. Het spreekt voor zich dat dit ook niet zonder slag of stoot verloopt en hun liefde wordt constant op de proef gesteld. Maar zoals alle sprookjes kent ook dit verhaal een happy end en ze leefden nog lang en gelukkig. Het was dit verhaal dat Janáček op muziek trachtte te zetten, althans de sfeer ervan. Want Janáček hamerde er regelmatig op dat hij met zijn sprookje geen programmamuziek had geschreven. Het verhaal kan onmogelijk op de voet gevolgd worden. Enkel straalt het de magie van een sprookje uit, zeker door het gebruik van melodische, expressieve figuren en vreemde toonaarden. Aan de voortekening staan niet minder dan 6 mollen. Toch zagen sommige onderzoekers er enkele typische elementen in. Bijvoorbeeld de dromerige pianoakkoorden bij het begin, die een weerspiegeling zijn van het maanlicht waarin de twee geliefden elkaar voor het eerst ontmoeten. De pizzicato's in de cello, die het bonkende hart van Ivan weergeven. En de imitatieve lijnen tussen de cello en de piano, die symbool staan voor de omhelzing tussen Ivan en Maria. Met deze goede afloop gaan we de pauze in. En na de pauze volgt de sonate voor cello en piano van Frédéric Chopin. Chopin uitgebreid voorstellen hoeft niet meer, denk ik. Misschien toch kort even dit. Chopin werd in de buurt van Warschau geboren op 1 maart 1810. Zijn vader was echter een ras-echte Fransman uit Lotharingen die in de Poolse hoofdstad leraar Frans was. Chopins moeder was een Poolse en speelde volmaakt piano. In het gezin, Frederik was de enige zoon naast 3 dochters, werd regelmatig gemusiceerd en al snel bleek dat de jonge Frederik een echt wonderkind bleek te zijn. Echter niet alleen op muzikaal vlak, maar ook in mime, karikatuurtekenen en briefschrijven was hij briljant. Gelukkig voor hem had hij verstandige ouders die zijn vroege begaafdheid niet exploiteerden en in de eerste plaats goede leraars voor hem zochten. En ook vonden. Op zijn 19e geeft hij in Wenen enkele concerten en wanneer hij in 1830 nogmaals vertrekt voor een tournee, breekt de Poolse opstand uit en kan hij niet meer terug naar zijn vaderland. Hij vestigde zich in Parijs, waar hij opgenomen wordt in de hoogste salonkringen. In deze salons ontmoette hij in 1836 Georges Sand. Maar tot een echte verhouding kwam het pas 3 jaar later. Hun relatie was vrij discreet, aangezien Chopin de reactie van zijn familie vreesde. De relatie zelf zou 9 jaar duren, tot 1847, en zou vandaag de dag als een latrelatie te boek staan. Chopin bezat een gecompliceerd, egocentrisch karakter en had moeite met de socialistische vriendschapsbanden van zijn vrouw. Bovendien stelde Maurice, de zoon van zijn vrouw, zijn moeders relatie met Chopin helemaal niet op prijs. Op zijn beurt was de componist juist erg ingenomen met Sens vrijgevochten dochter Solange. Daarom was hij ontstemd toen hij vernam dat Sens had ingestemd met een huwelijk van haar dochter met de beeldhouwer Jean-Baptiste Clesinger, een vrij brutale, aan alcohol verslaafde man. Maar korte tijd nadien ontstond er een geweldige ruzie tussen Clésinger aan de ene kant en Georges Sand aan de andere kant. Sand brak volledig met haar dochter en eiste van Chopin dat hij hetzelfde zou doen. Dat deed hij echter niet en op 24 juli 1847 pleitte hij in een brief aan zijn vrouw voor een verzoening tussen haar en haar dochter. In een reactie hierop verbrak Sand in een brief van 28 juli 1847 de relatie met Chopin die 9 jaar stand hield. In zijn laatste levensjaren maakte Chopin nog een reis naar Engeland en Schotland. En hij richt zich met zijn laatste held volledig terug op een nieuw leven in Parijs, waar hij ook zijn zus Ludwika naartoe liet overkomen. Zijn zus Ludwika was net op tijd terug in Parijs om hem aan zijn sterfbed bij te staan. Hij sterft op 17 oktober 1849 en volgens zijn laatste wilsbeschikking wordt zijn hart in een gouden urne naar Polen overgebracht en wordt hij naast Bellini begraven onder begeleiding van Mozarts Requiem. Maar tijd om iets over het werk zelf te vertellen. De vele schetsen van zijn sonaten voor cello en piano in sol klein dateren uit 1845 en 1846 en tonen een buitengewone hoeveelheid materiaal en ideeën die telkens weer sneuvelden. Hierover vinden we in brieven aan zijn zus het volgende, en ik citeer Chopin. Ik schrijf een beetje en schrap veel. Soms ben ik tevreden met het resultaat, dan weer gooi ik het weg om op een later tijdstip opnieuw op te pikken. Het moeilijke compositieproces heeft met 2 verschillende zaken te maken. Ten eerste was Chopin veel meer vertrouwd met de piano dan met de cello. Zijn oeuvre bestaat zelfs voor meer dan 95% uit pianomuziek. En het is ook die muziek die bij het grote publiek heel gekend is. Omdat hij van de cello niet veel afwist, vroeg hij raad aan zijn vriend en cellist Auguste Franchomme, die hem met de technische aspecten van de cello bijstond. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Poulenc. Logischerwijze droeg Chopin het werk dan ook aan deze man, aan Auguste Franchomme, op. En misschien iets wat opmerkelijk, Chopin bevoordeelde de piano niet, maar streefde naar een gelijkwaardige behandeling van de twee instrumenten. Een tweede probleem had te maken met het feit dat Chopin een typische Duitse sonate wou componeren en daarvoor zijn voorliefde voor ternaire structuren opzij moest zetten, ter voordele van een logische structurele ontwikkeling. En ook hierin slaagde Chopin voortreffelijk. Door middel van melodische referenties en door korte gerelateerde motiefjes doorheen de verschillende delen tot ontwikkeling te laten komen, creëerde Chopin een relatie tussen de vier afzonderlijke delen. Een beetje het cyclisch principe waarin in de muziekgeschiedschrijving heel veel sprake is. De creatie van deze cellosonate vond plaats op 16 februari 1848 in de Salle Pleyel in Parijs, met, zoals gezegd, Auguste Franchomme als cellist en de componist zelf aan de piano. Het was Chopins laatste publieke optreden. Een jaar later overleed hij. En op deze première gebeurde iets heel merkwaardigs. Chopin besliste om het openingsdeel niet uit te voeren. Over het waarom is heel veel gespeculeerd. Wellicht heeft het te maken met het feit dat het openingsdeel een verborgen betekenis had voor Chopin en dat dit de reden was waarom de componist het deel achterwege liet op de première. Onderzoekers wijzen op de gelijkenis met Schubert's lied Gute Nacht uit de liedercyclus Winterreise. En één hypothese is dat het onderwerp van het lied, namelijk een wanhopige minnaar die in de steek gelaten wordt door zijn geliefde, mogelijk de omstandigheden weerspiegelen waarin Chopin verkeerde na de scheiding van zijn vrouw Sint. Zoals ik ook gezegd heb in de korte biografie over Chopin, Sint heeft deze relatie gewoon met een korte brief gedaan gemaakt. De componist heeft daar heel erg onder geleden. En waarschijnlijk is dat wel de reden dat hij zich niet in staat voelde om het openingsdeel, dat terugverwijst naar die Gute Nacht, zelf uit te voeren op zijn eigen première. Om deze inleiding te beëindigen, zou ik graag het lied Goedenacht eventjes laten horen. Je zal misschien dan straks op het concert tijdens het eerste deel wel enkele verwijzingen terugvinden naar het lied. Vandaar het lied Goedenacht als afsluiting.